Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer fijn om bij elkaar te zijn. Het was ook heerlijk om van verleden week woensdag die gemeenteavond te hebben. Dan hoor je nog eens wat erin zit, hè? Ook met de zang. En vanmorgen wil ik nu verder gaan met het Onze Vader en wel met de laatste bede. U vindt dat Onze Vader in Matthäus 6 onder meer. Zo elke keer nemen we maar eens een tekst uit, een opvolgende tekst uit de bergreden. En u ziet al, we zijn al heel aan het gekomen. En nu nemen we dus de laatste bede uit Matthäus 6, vers 13. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De Heer leert zijn volk bidden dat zij niet in verzoeking worden geleid. We zouden kunnen zeggen, Vader, staat hier, breng mij niet in de macht der zonde. Laat mij niet overheerst worden door een schuldbesef, omdat ik uw geboden heb overtreden. En dan komt natuurlijk ogenblikkelijk de vraag, is God het dan die in verzoeking leidt? Is hij degene die iemand tot zonde brengt? Voert hij iemand in ongehoorzaamheid of in afval? Bij verzoekingen wordt iemand verleid. Of er wordt druk, pressie op hem uitgeoefend. Als je verzocht wordt, dan wordt je mens zijn aangetast. Als God verzocht wordt, zoals er in het Oude Testament staat, dat ze hem vele malen verzocht worden, wordt zijn wezen aangetast. Maar wij willen wetmatig leven. Wij willen leven zoals God dat bedoeld heeft, als een natuurlijk mens en ook als een geestelijk mens. En als wij nu verzocht worden, dan wordt dat natuurlijke leven aangetast, bijvoorbeeld door ziekte of door zonde. En we willen ook als geestelijke mensen leven en dat koninkrijk Gods wijkt dan van ons. En het maakt plaats voor duisternis en melancholie en depressie. En weet je wat nou zo merkwaardig is? Dat Jacobus zegt, God doet dat niet. God oefent geen druk op je uit. Jacobus 1, vers 13, mening staat, God verzoekt niet, God verzoekt niemand. En hij wordt ook zelf nooit verzocht. Je kunt God niet onder druk zetten. Je kunt hem niet pressen zoals een kind zijn ouders prest, die net zo lang zit te zeuren totdat hij toegeeft. Je kunt God niet met het kwade benaderen. De Heer die zegt, verhard uw harten niet, gelijk bij Meriba, of gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, toen uw vaderen mij verzochten, mij op de proef hebben gesteld. Ik meen dat Psalm 95 is. Of schoon zij mijn werk hadden gezien. En dan zeggen ze, in Exodus 17, dan zegt dat volk, is de Heere in ons midden of is die er niet in? U weet wel, ze hadden dorst, ze kwamen tekort, en dan zeggen ze, is God onder ons of niet? En als die onder ons is, dan moet hij maar dit en hij moet maar dat. En waarvoor zeiden ze dat? Wel, omdat ze twijfelden aan God. Ze wisten dat God hen zou leiden en dat God hem veilig in het land Kanaan zou brengen. Maar ze wilden hem dwingen om ogenblikkelijk te reageren op hun verzoeken, op hun begeerte.
Ze dachten misschien wel dat ze God kwaad zouden maken. Net zoals je zo'n een vader kwaad kunt maken als je nou zegt, nou, dan moet je me dat eens geven. He? En wanneer krijg ik dat nou? Want die vader zegt, ja, dat krijg je wel, maar dat zou je wel zien. Zij wilden God naar hun hand zetten. Zij meenden dat ze God konden benaderen zoals een vervelend kind zijn ouders benadert. En dan wilde hij er wat uithalen bij die ouders. Maar bij God is er niets verkeerds uit te halen. Waarom niet? Omdat het er niet in zit. De Bijbel zegt, God is alleen goed. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. Hij maakt geen verschil. Dat is de leer van Jezus Christus. En dan lezen we ook dat dat volk in de woestijn ter neergeslagen is vanwege hun ongeloof. Dat wil zeggen, God kon ze niet meekrijgen. Zoals je een kind niet mee kunt krijgen, heeft ze een tijd lang, staan, zegt de Hebreeënbrief, aan de hand gepakt. Zoals je een kind dat niet over de straat wil steken, dat je hem over de straat sleurt. Dat je denkt, anders kom je onder een auto. God kon ze niet trekken, zou Petrus zeggen, door zijn heerlijkheid en kracht. En ze hadden heel wat van zijn majesteit en genade ervaren. Hij kon ze er niet door krijgen. Petrus zegt, wij zijn getrokken door zijn heerlijkheid en macht. Ze hadden zijn majesteit gezien. En ze vertrouwden hem toch niet volkomen. U moet maar eens vragen of u het doet. Dat u zich volkomen op God verlaat. Maar bij God is er geen contact mogelijk door middel van het kwade. Hij woont, zegt de schrift, in het ontoegankelijke licht. Dat wil zeggen, je kunt er niet met de duisternis doorheen dringen, met leugens. Je kunt niet met hem benaderen met een onoprecht hart, met zeuren. God is één, één van liefde, één van barmhartigheid, één van heiligheid. Je kunt hem niet... Je kunt nergens een ringetje vinden waar je een vinger achter kunt zetten om eens te kijken, zoals je bij een vader of moeder kunt proberen, of die misschien driftig wordt, of die misschien dadelijk tekeer zal gaan. En dan zegt Jacobus, hij verzoekt ook niemand. Hij belicht niemand. Dat heeft de slang in het paradijs gedaan. Ja. God werkt nooit door iemand te stuipen op het lijf te jagen. Door angst en door schrik. Hij laat iemand niet zondigen. Hij intimideert ook geen mens. Angst en schrik en intimidatie zijn altijd van de duivel. En mensen die daarmee werken, die worden geïnspireerd door de boze. Dat is echt iets van het rijk van de duisternis. Paulus zegt zelfs, laten dreigen na, ouders. Meesters, je komt er niet verder mee in het koninkrijk Gods door te dreigen. Mevrouw die zei eens tegen de jongen, zegt, en als je nou niet ophoudt, dan zal ik, zeg, ben je nou een vrouw Gods? Hij zegt, je moet niet dreigen. Had het goed begrepen. Had het goed begrepen. Niet dat hij zich daar zelf mee vrijpleit. En als je dit en dat doet, dan ga je naar de hel. Dat is een dreigement. Maar als iemand zich dan bekeert, dan wordt hij niet getrokken door Gods heerlijkheid en Gods kracht, zoals Petrus zegt. Maar dan staat hij onder pressie. Je komt nooit door angst tot de ware God. Je wordt getrokken door zijn liefde, door zijn barmhartigheid, door zijn majesteit en door zijn kracht en zijn heerlijkheid. In het slot van het boek Samuel staat er dat God verzocht David. En God zette David op om het volk te tellen. En als je dan 1 Kronieken 21 leest, dan staat er, de Satan porde David aan om het volk te tellen. Hij jutte de koning op. Hij speculeerde op de hoogmoed van de koning, dat hij kon zeggen, kijk, dat is dat grote Babel dat ik gebouwd heb. Ik heb mijn rijk vertienvoudigd uitgebreid. Dat is merkwaardig. dat die mensen in het oude verbond geen onderscheiding van de geesten hadden. Of dat nou God deed, of dat het de duivel deed. Het kwam uit de onzienlijke wereld en dan is alles van God. Nu ja, dat zijn er nog duizenden christenen. Als het komt uit de geestelijke wereld, dan pakken ze het maar aan, goed of kwaad. Vandaar dat zoveel mensen ook in het occultisme tuinen. Want het komt uit de geestelijke wereld. En daar was Israël ook zo vatbaar voor afgodendienst. Nee, want dat gaf ergens verbinding met het rijk der hemelen. Maar men had er geen inzicht in. Als David zondigt met Batsheba, dan is dat helemaal geanceneerd door de duivel. Die zijn begeerte, en die begeerte op zichzelf is niet verkeerd, maar die zijn begeerte omzette naar de verkeerde richting. Nee? Die zijn begeerte opwekte en Jacobus zou zeggen, en als de begeerte bevrucht is, dan wordt de zonde gebaard. Hiskia die toonde, een man gods, toonde zijn schatten aan de afgevaardigde van de koning van Babel. Hij zegt, kijk eens, dat bezit ik en daar in mijn schathuis en daar in mijn tuighuis. Jongen, heb je gezien wat ik bezit? Ik ben wel een man met wie je een verbond kunt sluiten. Maar hij wist niet dat hij verzocht werd door de boze die hem daartoe aanspoorde. En wij hebben dus onderscheiding van geesten nodig en wij hebben dit axioma. God verzoekt niet. Als je verzocht wordt, is dat door de boze. Genesis 22, dat begint dat God Abraham, en zegt die oude Statenbijbel dat zojuist, God verzocht Abraham. Hij zegt, neem nou je zoon, je enige, die je lief hebt, en offer hem tot een brandoffer. Hoe sprak God het Abraham? Natuurlijk door inspiratie. Hoe zou God anders spreken? God is geest. En als u nou een stem in u kreeg, neem nou je zoon eens en breng eens een kinderoffer. Wat zouden wij vandaag aan de dag doen? We zouden zeggen, dat is nooit van God. Dat kan God nooit geïnspireerd hebben. Ja. David, als er staat, God poorde David aan, had David moeten zeggen, dat is niet de ware God, dat is wel een God. Een God, want een God, dat betekent een inspirator. Een God is een voorwerp van aanbidding, maar wij hebben er maar één. Maar zo gauw een macht inspireert, wordt hij een God. Daar gaat hij zijn gedachten over brengen. Abraham is wellicht bezig met het schuldvraagstuk, net als Abel. Abel was ook bezig, hoe krijgen we die schuld weg, die last der zonde die van het paradijs af ons drukt. En dan al overwegende komt hij tot de gedachte, hij zal een dier offeren. En God zegent dat en hij neemt dat offer aan, dat bloedig offer van het lam. Ik kan me voorstellen dat Abraham hier vaak over gedacht heeft en tenslotte overwogen heeft dat dierlijk offer dat toch niet voldeed. Zoals later de psalmist zegt, brandoffers nog offers voldeden aan uw eis, o Heer. Ja. Toen zei hij, zie je, ik kom, o Heer. En dat hij dus vanuit zijn denkwereld gekomen is, ja, maar God moet een ander offer hebben. Er moet iets anders zijn dan een dier. Kijk, en dan komen die inspiraties. He? Neem uw zoon. Dat is beter. Dat is hoger. En dan zouden wij zeggen, wij verwerpen die inspiraties. En dan, Abraham houdt toch vast aan de belofte. Hij zegt, die zoon, dat is mijn nageslacht. Daar zal mijn nageslacht uitkomen. En de Hebreeën schrijver zegt het zo kenmerkend. Door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd. De Hebreeën schrijver die laat wijselijk buiten dat God hem verzocht heeft. En dat is een oud-testamentisch gegeven. Als het uit de onzienlijke wereld komt, is het van God. Maar Jacobus zegt, je moet het schriften. En God verzoekt niemand. En dan zegt de Hebreeën schrijver, door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. God heeft dat toegelaten. Hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd heeft, door Isaac zal men van het nageslacht spreken. En toen heeft hij overwogen dat God zelfs machtig was hem uit de doden op te wekken. Dus hij heeft door inspiratie is hij wel een verkeerde kant op gaan denken, maar hij heeft de belofte niet losgelaten. En zo is Abraham de eerste persoon geweest in de Bijbel die gekomen is tot de gedachte, er is opstanding uit de doden. Dat is voor hem nooit gezegd, uitgesproken. Maar hij zegt tot die knechten, en blijven jullie hier nou maar wachten aan de voet van de berg totdat wij weer terugkomen. Ja, Abraham was niet feilloos. Had ook eerst geluisterd naar zijn vrouw. Vergis je niet. En toen hij geen kind kreeg, toen zegt die vrouw van hem, Sarah zegt, neem Hagar maar mijn slavin en dan word je gebouwd uit die slavin. En dan had je dan ook alweer het veelvoudige huwelijk. En dat vind je in het hele Oude Testament terug. Als er hier mensen zaten die op grond van overwegingen dat ze geen kinderen krijgen, bigamie pleegden, dan zouden wij zeggen, maar je mag niet aan het avondmaal. En het is ook beter als je punt staat om te scheiden, om ook maar niet aan het avondmaal te komen. Want dan overtreed je de geboden des Heren. En dat was bij deze mensen gewoon. Twee vrouwen, zelfs meer, Jacob, David. Dan gaan we door. Hij heeft eerst geluisterd naar Sarah. En wat voor narigheid heeft dat teweeg gebracht. En weet u hoe dat komt? Dat Abraham geen onderscheiding van de geest had. En waarom niet? Want hij was niet gedoopt met de Heilige Geest. Waar zou hij het vandaan moeten gehaald hebben, die geestelijke gaven? Abraham zei, ik word van God verzocht. Maar hij zei ook, er is geen andere zoon dan Isaac. En daarmee had hij de belofte aanvaard en heeft hij zich eraan vastgehouden. En dit geloof heeft hem behouden. Hij is de vader der gelovigen omdat hij de belofte vasthield. Zoals Job God vasthield en volhardde. Eva had geluisterd naar de inspiratie van de boze en had haar geloof losgelaten aan de woorden Gods. Ze was een andere kant op gaan denken. Abraham niet. Eva had haar geloof opgezegd. Maar Abraham niet. En hij heeft geleerd, er is een opstanding uit de doden. De Heer zal voorzien. Dat is een geweldige zielenstrijd geweest. Een geweldig conflict. Die inspirator die heeft gezegd, ik wil die zoon hebben. En we kunnen dat best voorstellen. Ga jij die zoon maar offeren. En God laat dit toe. Zoals God Job heeft beproefd. Zo werd Abraham hier ook beproefd door die inspiraties. Hij meende dat God hem dat ingefluisterd had. Maar God kan niemand verzoeken. God doet zoiets niet. Dat is een onmogelijkheid voor God. Het is steeds de duivel die een mens misleidt. God heeft nooit gedacht om een kind te doden. Het is altijd de duivel die de mens misleidt. De kinderoffers komen bij God niet op in zijn hersens. God is geest en God is een waarachtige, goede God. En waar zou God nu vandaan halen die gedachte, jij moet je kind slachten? Weet je wie dorst naar bloed als de duivel? God heeft zijn eigen zoon gegeven. Maar God heeft zijn zoon niet gedood. Dat hebben, staat er, moordenaars gedaan. Gij hebt hem overgeleverd aan de handen van de moordenaars. Dat heeft de duivel gedaan. Maar God heeft zijn zoon niet beschermd. God heeft zijn zoon losgelaten. God heeft Abraham op dat ogenblik niet vastgehouden, maar Abraham ging door op een verkeerde ingeving. Zijn eigen zoon heeft God niet gedood. Dat kan zijn dat men met God leeft en toch verkeerde gedachten heeft. Ik blijf in de geschiedenis eraf van al die mensen die God dienden met een oprecht hart. En toch gingen ze met het kind naar de kinderdoop. En ze meenden dat ze goden daarmee in dienst deden, dat God dat gezegd had. Waarom? Dat moet toch ergens ontstaan zijn in ongeveer in het jaar 200. Er moet toch een tijd geweest zijn dat mensen dit bedacht hebben. Maar wie heeft ze dat dan ingefluisterd? Wie heeft die uitverkiezingsleer erin gebracht? Zoals ik van de week, verleden week dan nog hoorde, dat God mensen voor eeuwig bereid heeft tot een verderf. Ja. En dat God andere mensen het geloof gegeven heeft om behouden te worden. Ja, en als je dat geloof dan niet gekregen hebt, nou dan ben je aan eeuwig verderf overgeleverd. Wie heeft die leer gefabriceerd op een listige wijze? Nou, dat is de leugenaar. Wie heeft die erfzondeleer bedacht? Maar dat zijn de geesten, dus dat is uit de geestenwereld opgekomen die niet uit God was. Dat een mens net als een duivel is, aan de verdoemenis deelachtig. Wie heeft die Israëlleer bedacht? Dat men een God van de God is, over een God van Israël spreekt en een volk dat Jezus Christus verwerpt. Een God zonder Christus, waarvan de Vader zegt, niemand kent de Vader dan door mij. Jezus zegt, niemand kent de Vader dan door mij. En toch spreekt men maar over de God van Israël. Wie inspireert die Sabbatsheiliging? Die zondagsrust, zoals men die in onze vroegere tijd leerde. Met de ramen dicht. Het Oude Testament geeft steeds God de schuld. De Heere sprak, ik zal deze nacht door Egypte trekken en ik zal de eerstgeborene doden. Nou, wie deed het is? God. En als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. En dan staat er later, zo eventjes tussen neus en lippen opgemerkt, dan zal ik, als ik dat bloed zie, niet toelaten dat de verderver in uw woning komt. Is God dan de verderver? Nee. Maar dan wordt dit gecorrigeerd. Dan is het de verderver. De verderfengel. En wij kennen die verderver wel uit het boek der Openbaring. Napoleon, de engel des verderfs. God verzoekt niet, zegt Jacobus, en hij kan niet verzocht worden. Weet je wie verzocht kan worden? Jezus. Zwaar of niet? En als Jezus verzocht kan worden, dan kunnen wij ook verzocht worden, als wij zijn beeld gelijkvormig zijn. Jezus kon verzocht worden. Waarom? Hij was in het vlees. Hij was in het domein van de overste van deze wereld. Hij stond bloot aan de pressie, zoals wij in de oorlogstijd bloot stonden aan de druk van de Duitsers. Waarom? Omdat die bij ons heer en meester waren. Dat wil niet zeggen dat wij Duitsers werden, of dat wij deden wat ze wilden, maar wij stonden dan toch maar bloot aan de pressie. De mensen die naar Engeland uitgeweken waren, die hadden nergens last van. Tenminste, niet van die pressie van die Duitsers. Nou, Jezus was in het vlees. En de duivel die vindt in het vlees altijd aanknopingspunten. En daarom staat er, nou dood eenvoudig, Jezus werd verzocht door de Satan. En de Satan wordt duidelijk genoemd, de verzoeker kwam tot hem. Ja, er is maar één verzoeker, dat is de duivel. Dat is God niet, dat is de duivel. 40 dagen lang is hij van de verzoeker verzocht geweest, door de duivel. 40 dagen lang staat er, zijn die inspiraties in Jezus geweest. De ene gedachte naar de andere kwam in hem op. En heeft ze allemaal afgewezen. Want als de boze werkt, dan werkt hij door gedachten. En ten leste krijgt de Heer honger en dan komt nog een verzoek. Dan komen die drie laatste verzoekingen. Dan is het vlees van de Heer aanleiding om verzocht te worden. En de duivel die komt als een engel des lichts, net als bij Abraham. Maar Jezus heeft dat herkend, heeft die inspiraties opgemerkt. En als die duivel zegt, doe een teken, dan weet Jezus wel dat hij niet gehoorzamer wordt. De duivel zegt, doe nou maar een teken en dan kun je het koningschap aanvaarden. Dan zal ik je een handje helpen, dan gaat het vlugger. Dat heeft hij tegen Eva ook gezegd. Als jij van die boom eet, nou, dan zul je als God gelijk zijn, daar heb je recht op, dat weten we wel. Wij zullen als hem zijn. We zullen hem gelijk zijn. Nou, Eva, neem me van die vrucht. Dan heb je heel die ontwikkeling niet mee te maken. Heel dat groeiproces ben je gelijk als God. En God, dat is jij. En daar heb je de God zoals wij. Nou, dat heeft de duivel klaargemaakt. Je zult als God zijn. En die God die jij dient, die zal als jij zijn. En jij doet goed en kwaad, dus God doet ook goed en kwaad. Hebben alle heidenen hebben dat ook. En vele christenen hebben een God die goed en kwaad doet. Waarom? Dat wij ook goed en kwaad doen. En wij zullen als God zijn. Die leugen van die duivel, die is wel gelukt. En de duivel zegt tegen Jezus ook, het gaat vlugger. Het gaat langs een kortere weg. We slaan nou even een andere weg in. Even knielen. Wat betekent nou knielen? Dat is maar iets in de zichtbare wereld. Huh? Dat is maar een gebaar. Even luisteren en dan doen wat ik zeg. Dat betekent niets. Je doet maar net als zoals ik vroeger de katholieken zag, als ze langs de Roomse kerk liepen, niet waar, even zo door je knieën zakken. Je ziet het er nou wel nooit, alleen als je het wist, dan merk je het. Nou, dan ben je klaar. Later verzochten de farizeeërs hem. Wie? Ja, ook de boze. Want hij liet hem los voor een korte tijd. En dan komt hij terug rechtstreeks of indirect door mensen. En ze zeggen, doe een teken uit de hemel. Nou, dan een keer gezegd, spring van die tinnen dus van de tempel. Nou, dan zullen ze zien wie je bent. Komen ze allemaal naar die wonder, meester kijken. Doe een teken. Een andere keer zeggen ze, wat is nou het grootste gebod? Hem verzoekende. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven? Hem verzoekende. Mag je een vrouw wegsturen? Hem verzoekende. Hij hoefde maar één dingetje verkeerd te zeggen en dan zouden ze daar hem op pakken. Dat was dat ringetje waar ze dan hun vinger achter konden zetten. Mijn vrouw zegt altijd tegen me, je moet zo goed uitkijken wat je schrijft. Want je kunt 100 dingen goed schrijven, maar als je één ding verkeerd schrijft, dan halen ze dat eruit. En dan gaan ze daar een discussie over. En dan voel je al, dan ben je niet zeker meer, want je hebt één ding je vergist. Daarvoor is het zo belangrijk als je schrijft dat je goed de dingen overweegt. Dat je zomaar niet wat opschrijft en ook niet dat je zomaar wat zegt. Want juist, je kunt door de geest Gods geïnspireerd zijn, worden, maar als je je keer vergist, je vergalopeert, dan pakt de duivel je daarop, op dat ene. Kunt u zich voorstellen? Je leeft als een kind van God, als vader en moeder, maar je hebt maar even, heb je wat verkeerds gezegd, en dat kind dat komt, en dat heb je gezegd. Nu hè? Of heb je dat nooit meegemaakt? Daar heb je nog niet veel meegemaakt. Ze wilden een discussie beginnen. Want dan kun je een eindeloos gesprek krijgen, wie er nou gelijk heeft. En dat moet je altijd vermijden. Ze wilden de Jezus in laten tuinen. Hem iets verkeerds laten zeggen. Iets afwijkends, al was het maar een heel klein hoekje van een enkele graad, van een paar minuten, niet waar? Maar dat hij zich vergissen zou. Maar de Heer die kende de schrift beter dan zij. En hij kwam niet in eindeloze discussies, maar ze konden geen mond tegen hem openzetten. Want ze hadden niets. Dat ringetje was er niet waar ze de vinger achter wilden zetten. En waarom? Jezus had de Heilige Geest. En daar vertrouwde hij op. Had inzicht. Had een geweldige kennis van Gods woord. En dat is voor ons ook zo nodig. Daarvoor zeg ik altijd, vergeet die Bijbelstudies niet. Je moet je vrouw niet altijd sturen en zeggen, jij bent zo goed. Ga jij maar. Ik zal wel voor de kinderen zorgen. Ga zelf ook eens, man. Ja. Ja. De boze is geraffineerd. Jezus werd door de geest Gods geleid in de woestijn om verzocht te worden van de boze. Daar heet nou precies. Zo gaat het. Hij werd door de geest van God in de woestijn geleid. Dat is het beeld van het domein van het Rijk der Duisternis, die woestijn. Om verzocht te worden van de boze. En dan is hij bij de wilde dieren. En wilde dieren, het beest van het beeld van de onreine geesten. En het eind van het verhaal is, die moesten hem dienen. De wilde dieren dienden hem. Daar had hij heerschappij over. Jezus, ik heb je macht gegeven. Over de hele legermacht van de vijand, over alles en slangen, nietwaar? En verfoeilijk gevogelte en noem maar op. En dat is zo heerlijk dat Jezus verzocht is geweest, want dan kan hij meeleven, zegt hij in de Hebreeën 2 vers 18. Daarom kan hij meeleven en medelijden hebben met ons als wij verzocht worden, want hij is in alles verzocht geweest. Gelijk als wij. Ja, maar hier staat, leid mij niet in verzoeking. We moeten weer terugkomen tot wat er staat. Niet waar, dat woord zullen ze steen lassen. Leid ons niet in verzoeking. Ja, maar dat wordt gezegd tot mensen die de Heilige Geest niet hadden. Dus dat staat net zo goed in de bergreden, als je naar het altaar gaat, dat doen wij ook niet meer. Breng dan je gaven op het altaar. Nee, het is hier die overgangstijd. Die mensen hadden de geest niet. Die konden niet staande blijven. Job die kon ook niet staande blijven. Hij kon alleen volharden in het geloof. Maar hij kon de overwinning niet bereiken. Er staat nergens, let op Job, hoe die overwonnen heeft al die machten. Nee, maar hij heeft alleen volhard en gezegd, ik laat God niet los. Maar de man kon niet strijden. Hij kon die Leviathan niet aan. U weet het wel. Nee? Hij kon dat monster uit de zee. Kon hij niet overwinnen. Dat was hem veel te sterk. Die zegt, joh, waar ben je aan begonnen? Dat gaat niet. God moest tussen beiden komen. God moest hem omtuinen. God moest hem beschermen. Nou, hier staat het ook. Uwer is het koninkrijk. En uwer is de kracht. En uwer is de heerlijkheid. Nou, hier, omtuin me dan maar. Zoals je dat bidt voor je kinderen, die kunnen het ook niet. Omtuin ze. Zet een muur om ze heen. Een beetje voor je kleine kinderen. Dat baden dat bad Israël. Ze waren ommuurd. Sta niet toe, zei de oude ketter al Marcion. Maar men erkent dat hij toch wel gelijk had. Hij las het zo. Sta niet toe dat ik in verzoeking kom. Sta niet toe dat ik in verzoeking kom. Ik ben geestelijk te zwak. Want ik heb de Heilige Geest niet. Ik heb die kracht niet. Ik heb nog geen onderscheiding van de geesten. Ik kan mijn geloof nog niet richten constant op de Heere God. Want als je de geest niet hebt, heb je ook de gave van de geest niet. En Jezus moest telkens spreken, o gij klein gelovige. Nou, ik hoop niet dat hij dat altijd tegen ons moest zeggen, o gij klein gelovige. Dan staan we er slecht op. Als we na 2000 jaar en nou nog niet verder zijn, dan is het toch wel erg. O gij klein gelovige, hoe lang zal ik met u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Nou, daarom zegt de Heer, bid dan maar, breng mij niet in verzoeking. Want je tuint er toch onder. Kom je onder de pressie van de boze. Nou, dan laat je het zitten. Dan ben je nergens meer. Kom je in verleiding. Ik had er van de week nog een. Ja, ik kom in verleiding en ik heb geen kracht. Ik zeg, nou, hoe lang ben je al gedoopt met Gods geest? Dan is het, ja, bid dan maar. Ach, Heere, houd de boze maar ver van me. Ja, dat is wel zo makkelijk. Maar dan word je ook nooit geen overwinnaar. Kom je ook nooit op de troon van God. Want daar staat voor, wie overwint, hem zal ik geven. En wij zingen, overwinning, overwinning. Ja. De Heer heeft voor zijn discipelen de boze weg gehouden. Want hij had het koninkrijk. De Vader had hem alles overgegeven. Dus hij had het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En Judas heeft al die jaren meegelopen. 3 jaar lang. En je kunt niet merken dat er iets gebeurd is in zijn leven. Petrus, idem. En tenslotte, dan zegt Jezus, Vader, ik heb ze bewaard in uw naam. Maar nu moet ik ze loslaten. Nu krijg ik zelf de duisternis over me heen. Nu kom ik in de macht des doods. Vader, bewaar u ze nu maar. Dan merk je, dan moet de Heer die omtuining moet die loslaten, want hij kan ze niet meer bewaren. Hij zegt het, ik heb ze al die tijd bewaard. Ik heb het goed gedaan. Maar doe u het nou alsjeblieft, want anders zijn ze nergens meer. Het zijn schapen zonder herder. Ze vluchten dadelijk van God naar Her. Jezus zegt het ook tegen de discipelen, bid nou en waak nu. Ik heb het altijd gedaan, maar nu moet je op je eigen benen gaan staan en je kunt het nog niet. Want dan zouden ze geïnspireerd worden. Ook in die hof van Gethsemane. Petrus Petrus werd geïnspireerd. Ach, hij had de geest niet, maar wel werd geïnspireerd. En hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die zegt, goed zo, Petrus. Hij ook niet van jezelf. Je hebt een inspiratie gehad. En een ogenblik later zegt hij, je moet niet naar Jeruzalem gaan. Je moet u geenszins geschieden. En dan zegt Jezus, nou ben je Satan. Want wie heeft je dat nou ingeblazen? En wat wist Petrus veel? Hij had ook geen onderscheiding van de geest. Die dacht dat hij een hele goede zet deed. En waarom? Want die duivel die speculeerde op zijn menselijk gevoel. Jezus, je spreekt als een mens. Hij werd meegesleurd door zijn sentiment. En als je in het volle evangelie meegesleurd wordt door je gevoelsleven, nou dan geef ik je de verzekering, dan gebeurt er heel wat in Pinksteren wat uit de boze is. Meegesleurd door hun gevoel, dan krijgen ze zo'n zalig gevoel. Dat zou Petrus misschien ook wel gehad hebben. Maar Jezus zegt, waar ben jij toch kortzichtig? Hij liet zich gebruiken, doodeenvoudig. Jezus heeft zijn schapen bewaard tot het einde, zegt hij. En dan zijn ze zonder herder. Hij zegt, bid en waakt. En de schapen worden verstrooid. En weet je wat de Heer dan ook nog zegt? Denk eraan, blijf nou tot in Jeruzalem. Ga nou niet de hort op. Ga nou niet de wereld over. Maar blijf in Jeruzalem wachten totdat je aangedaan wordt met kracht uit de hoogte. Ja, daar gaat het over. Eerst aangedaan. Want als je die kracht hebt, dan kun je zeggen, het koninkrijk Gods is in mij. Uwer is de kracht, uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat is A. B. Jezus zegt, ik heb die kracht en die heerlijkheid. Want het is mij overgegeven. En dan zegt de Heer, Vader, ik heb hun het koninkrijk verordineerd. De oude Statenbijbel. Ik heb hun dat koninkrijk ook gegeven. En dan is ons het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Want Gods geest woont in je. Dan is dat koninkrijk niet meer bij je en over je, maar het is in je. Nou. Maar dat kon de Heer niet zeggen tot degene die hij sprak in de bergreden. Die kende die doop des geestes niet. Die hadden dat koninkrijk Gods niet in zich. En daarom worden wij wel verzocht. En dan kunnen we niet zeggen, laat die verzoeken niet komen. Maar de Heer die zegt, je moet staande blijven in de verzoeking. Je moet overeind blijven. De boze verzoekt. En duizenden christenen zeggen, God zal ons wel bewaren. En ze bidden dat hij ons niet, dat hij ons bewaart voor struikelen en vallen. De Heer zegt in Johannes, wie in dat geloof staat, bewaart zich zelf. En de boze heeft geen vat op hem. Dat is andere taal, die wordt hier niet gesproken. Dat kan ook niet. Wij zijn gedoopt met Gods geest en wij moeten ervan uitgaan dat de geest Gods door ons werkt en dat hij machtig is en krachtig. Weet je wat zo vervelend is? Als je als timmerman een hamer hebt en je wil eens een goede slag slaan en dan vliegt opeens de hamer van zijn steel. Ja, en zo is men op mensen ook. Als God eens een goede slag wil slaan, dan vliegt de hamer eraf. Dan zitten ze in de beproeving en de Heer zeggen, nou zal ik eens laten zien hoe het is. En dan gaat net die, dan vliegt die hamer, die treft natuurlijk net iemand, niet die spijker, maar iemand tegen zijn hoofd. Als je in verzoeken komt, dan moet je juist in dat kritieke ogenblik blijven staan. Of begrijp je dat niet? Dat zijn die kritieke ogenblik en dan loopt alles samen en dan begint die te zeuren. En die komt net binnen die je niet moet hebben. En dan voel je je al ellendig. En je hebt al zoveel aan je hoofd. Die zegt, blijf nou staan. Nou, daarom tegenstand. Je kunt zo geïrriteerd worden door de verzoekingen. Kun je zeggen, nou, het is nou wel welletjes. Ja. Je komt in de twijfel. Je komt in het ongeloof. De Heer zegt, jij hebt toch de geest? Je zult niet boven vermogen verzocht worden. Dat is zo merkwaardig in die gelijkenis van die talenten. Die man die 2 talenten kreeg, die hoefde er geen 5 bij te halen. Die hoefde er maar 2 bij te halen. En die man die dat ene talent had gehad, nou die zegt, waar is dat ene talent dat je erbij geworven? Maar dat had hij laten zitten. En als je 5 talenten krijgt, nou dan mag je er 5 bij halen. De Heer die overvraagt niet. Als je zegt, nou, ik heb zo waar zitten hier, nou, dan doen we het wat met minder, hè. Maar je zult niet boven je vermogen beproefd worden. Job werd boven zijn vermogen beproefd, want de man had geen vermogen. Maar wij zijn vermogende mensen. Niet waar? Wij zijn kapitaalkrachtig in de geestelijke wereld. Door het geloof, hoor. In die geest Gods. Je hoeft er geen 3 bij te verdienen als je er maar 2 gehad hebt. Maar je moet er wel wat bij verdienen. En hoe? Je zegt, mijn woorden moeten in je blijven. Ook in die kritieke ogenblik. Je moet zeggen, God is altijd groter en God is altijd sterker. Je moet zeggen, ik kom er bovenuit. Heer, dat is nou wel een dieptepunt, maar ik kom er wel bovenuit. Lukt door et immergo. Ik worstel en ontzwem. Paulus, hij wist het, door vele verdrukkingen gaan we in, dat had de Heer gezegd. Hij had ook die engel van Satan die hem een vuistje sloeg. Hij wilde er ook wel eens af. Dan weer in de gevangenis en dan weer geestelslagen. Daar werd hij ook in beproefd. Ook in verzocht. Maar hij ging bij stukje een beetje verder en hij zegt tenslotte, ik heb overwonnen. Voorts is mijn weggelegde kroon. Verlos mij ons van de boze. Verlos mij van de boze. Heeft de Heer het gedaan? Ja, want heeft al je schuld weggedaan door het dierbaar bloed van Jezus. Je bent verlost uit de macht van de Satan. Je bent geen bezet gebied meer. Hij heeft geen recht meer op je. Dat heeft hij gedaan. Dat konden zij daar niet zeggen, maar dat mogen wij zeggen. Wij zijn volmaakt rechtvaardigen. Vanuit dat geloof. Uit de macht van Satan overgezet in het koninkrijk van Gods liefde. Hoe? Omdat wij geloven dat zijn bloed onze schuld heeft vergeven. We zijn uit die greep geraakt. En Paulus zou zeggen, en hij heeft ons verlost en hij zal ons verlossen. Wie zal dit? Paulus die voelde ook die machten wel in zijn oude leven. Hij zei, wie zal me verlossen? Hij zei, ik dank God door Jezus Christus. Nou, wat moeten wij nu zeggen? En hoe werkt God door Jezus Christus? Door de geest die in ons woont. Dat is de geest van Jezus Christus. In het oude verbond was geen verlossing van de boze mogelijk. Er was geen schuldvergeving mogelijk, alleen maar gedeeltelijke rechtvaardigheid. God moest beschermen en God moest bewaren. En Jezus deed het in de naam van zijn vader. Maar wij leren, als wij zeggen, uur is het koninkrijk, dan zeggen we dat het koninkrijk is in ons. De mensen die bidden op hun gevoel en die dit niet zien, die zeggen, Heere, wilt u alsjeblieft. Moet je eens opletten over mensen alsjeblieft zeggen. Waarom niet? Ze staan niet op hun recht. Ze staan niet op hun pontenuur. Jezus zegt, die uit God geboren is, die bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. De oude Statenvertaling, hoor. De nieuwe vertaling die heeft dat eruit vertaald, jammer genoeg. Maar is ook de enige. Dus wij zien. Aan God is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En twee, aan Jezus, de Zoon, is de kracht en de heerlijkheid en het koninkrijk. De Vader heeft hem alles overgegeven. En dan niet, en last not least, dat is niet het minste, wij hebben het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Je moet hem alleen aanwenden. Ik heb jullie aangedaan met kracht. Jullie aangedaan met heerlijkheid. Accepteer dat dan. In ons is die kracht om de boze te weerstaan. En als wij dan de boze overwonnen hebben, dan zegt de gelaten brief in het 6e hoofdstuk, broeders en ook zusters, Adelphoi, weet je wel. Indien iemand nu op een overtreding betrapt wordt, hij is erin getuind, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van barmhartigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. En als je dus de overwinning behaald hebt, wees barmhartig over een ander die er nog ingetuind is. De Heer zegt, help hem man. Daarvoor zitten we in de gemeente om elkaar te helpen. Niet om elkaar iets te verwijten, maar om elkaar te helpen. Want wij gaan van de veronderstelling uit, als je hier komt en je verder wil. Daarvoor komen we niet om je een klap uit te delen, maar om je te zeggen, we gaan samen. Kom, ga met mij en doe als ik. Dat heeft Jezus gedaan. Hij is ontzaggelijk veel verzoekingen weerstaan en hem al heeft. Hij zo goed medelijden met ons. En als wij dan zulke overwinnaars zijn, helpt dan een ander die het dan nog niet is. En velen van ons worden zwaar aangevallen. Ze gaan door de diepte heen. En wij die sterk zijn, nou, we zullen ze moeten helpen. Aan alle kanten. Wij die gezond zijn. En wij die niet gevallen zijn. Wij moeten helpen. Als een groot gezin. Wij vieren dadelijk het avondmaal. En dan zeggen we zijn één lichaam. En als dan één deeltje van je lichaam lijdt, help dan mee. En dan als je een zweer hebt op je hand, dan beginnen die cellen om die hand, die beginnen allemaal te werken om die zweer te genezen. Nou, wij zijn die cellen om elk zwak plekje heen. Totdat we allemaal sterk genoeg zijn. Prijs de Heer. En dan zeggen we, Heere, wij zullen in de verzoeking die van de boze komt, zullen wij overwinnen omdat wij geleerd hebben de verzoeker te weerstaan. Amen.